en verheffen onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan gemeente op Psalm 143, het eerste en het tweede vers. 143, vers 1 en vers 2. Ook het elfde vers, laat uw gunst mij niet begeven, Schenk mij om uw naams wil leven. Psalm 143, vers 11. We zullen dat doen nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis belijdenis deden van het christelijk geloof. Na het zingen van de psalm lezen we in de Heilige Schrift opnieuw Lucas 18, nu de versen 1 tot en met 14. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het geloof, het zingen van Psalm 143, vers 11, en de schriftlezing in Lucas 18, vers 1 tot en met 14.
En ieder spreekt van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in de stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad, en ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindeloos komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst en zeggende: O God, wees mijn zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, zullen we de naam van de Heere aanroepen in ons gebed en hem bidden om zijn zegen. Laat het ons, Heere, een wonder zijn. Altijd maar weer. Dat het u behaagt dat zondige, zwakke, nietige mensen van deze aarde, stof uit stof, vlees uit vlees, tot u mogen roepen, tot u in het gebed mogen gaan en dat u, Heere, beloofd hebt daarna te horen. Zoek mijn aangezicht. Uw aangezicht, Heere, is dat niet een heilig aangezicht, vol van luister en heerlijkheid, ontzagwekkend? Bedekken zelfs de engelen zich niet, bedekken zij niet hun gezichten, omdat het aangezicht van u vol van heerlijkheid en vol van majesteit is? En zouden wij dan, Heere, uw aangezicht zoeken? Het is naar uw gebod. Het is ook naar uw belofte. En Heere, zo mogen we ook vanmiddag opnieuw vrijmoedigheid hebben, nu we samen gekomen zijn om uw naam aan te roepen en u eerbiedig te vragen: Heere, wilt u naar ons horen? Maar laat er dan ook zulke gebed opstijgen, Heere, dat ons gegeven is. Gegeven? Jawel, gewerkt door uzelf. Want al wat van u is, dat kunt u ontvangen. En het gebed dat u zelf werkt, door de geest der genade en der gebeden, die door de Heer Jezus Christus voor zijn kerk is verworven, en die leert bidden en die zelf ook bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Alleen zulke gebed kunt u aannemen, Heere. En als onze zwakke en schamele woorden en als ons bidden, Heere, op deze ogenblikken tot u opstijgen in de hemel, Heere, dan moeten we u erkennen. We hebben verzoening over ons bidden nodig. We hebben besprenging met het bloed nodig over ons smeken. En we hebben de gerechtigheid van u nodig, Heere. Want al het onze is vol van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid, zelfs in de meest heilige verrichtingen. En zo zijn we hier gekomen om vanmiddag opnieuw uw woord te ontvangen. Heere, wilt u dan zelf maar spreken? En wilt u dan zelf, Heere, dat spreken dat uit de zwak en zondige mond van een dienaar komt? Wilt u dat zodanig heiligen en vullen dat het mag klinken? Ja, zelfs dat het weerklank mag ontvangen in de harten. Zodanig dat we er iets van verstaan dat u daarin tot ons wilt spreken, Heere. Wij zijn vleeselijk en onder de zonde verkocht. Maar de Heilige Geest wil zich eraan paren en wil de woorden vullen met geest en leven. Niet in betoning van het onze, Heere. In grote woorden en in indrukwekkende gedachten en lange zinnen en wat dan niet. Heer, het is allemaal maar een en al schamelheid. En het kan voor u, de Heere, niet bestaan. Maar als u het op wil nemen, en als u het heilige en reinigen wil met het bloed van de Heere Jezus Christus, en doorstralen wil met de glans van uw Heilige Geest, ja, Heere, dan is het van u. En dan mag er verwachting zijn. Zou het kunnen zijn dat we zo naar de kerk gekomen zijn, Heere, met verwachting? Verwachting die u zelf gewekt hebt. Heere, wilt u die verwachting dan niet beschamen? Maar mag de stille hoop die op u is, om iets te verstaan van hoe te bidden zoals het behoort, laat dat, Heere, door u zelf vervuld en verhoord mogen worden, tot de eer van uw naam. Want, Heere, we zijn samengekomen in deze eredienst. Geef dat we dat verstaan. Dat onze jongeren dat ook begrijpen. Dat is toch wat anders dan de jongensclub. En ook weer anders dan naar school. We zijn samengekomen terwijl we beleden hebben, Heer, aan het begin van deze eredienst, dat onze hulp en onze verwachting is van U. Van U, die God die de hemel en de aarde geschapen hebt. En die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet laat varen wat uw hand begon. Mag dat geen verwachting scheppen, Heer. Geef dat onze ogen dan op U gericht zijn. Zoals de ogen van de dienstknecht zijn op de hand van haar Heer. En de ogen van de dienstmaagd op die van haar vrouw. Opdat U ons genadig zijt, Heere. Genade. Daaraan wilt U de eer van uw naam verbinden. Oh, wat een wonder. Wat een machtig wonder, Heere. U hebt het niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. Als zou U iets behoeven. Er kan aan U niks meer toegevoegd worden, Heere. En de eer van uw naam die opstijgt als U het geeft door de kracht van uw genade vanuit de aarde naar de hemel, Heere, die kan niets toevoegen aan U, want U bent al een volzalige God. En toch behaagt het U. En zo buigen we ons neer. En zo knielen we in gedachten voor U neer. En we heffen onze handen omhoog, zoals de wierook opsteeg in de tabernakel en in de tempel, opdat U het Heere wilt aanzien. Door de Heer Jezus Christus, tot de verheerlijking van uw naam. Gedenk ons dan in alle omstandigheden waarin we ons bevinden. Als we in de kerk zitten, Heren, met de rouw in ons hart. Vanwege verlies, nog niet zo lang geleden, en ze zijn er onder ons. Een moeder, een vader, een kind, een man, een vrouw. Heren, wat doet het allemaal pijn. En wat is het... Ach, wat is het moeilijk te verwerken dan alleen wanneer U komt, Heere, en verzachting geeft en wanneer U troostwoorden spreekt. Heere, wanneer we alleen gekomen zijn terwijl we zoveel jaren samen waren. Wat een moeitevolle weg. Vanmorgen ging het over zo'n weduwe. En als het ook ons geldt, weduwe of weduwnaar, Heere, wilt U er dan maar zijn. En geef dat onze gebeden, Heere, mogen gelijken op die van deze arme weduwe. Die aanhield en die hand en hoofd ophief naar omhoog. Wilt U ons gedenken, Heere, in omstandigheden van onze gezondheid? Vanmorgen bracht u het heel specifiek bij ons, bij U. Mogen we het nu in het algemeen doen? Bij het klimmen van de jaren als de krachten minder worden? Of wanneer we midden in het leven staan, nog niet eens zo heel oud, en er is een ernstige ziekte in ons leven geopenbaard? Heere, wilt U ons troosten en het ons leven op U richten? Misschien wel dat we met gevoelens van neerslachtigheid en met een ziel vol depressieve gedachten, Heere, rondlopen, wanneer het allemaal zo donker is en we kunnen het zomaar niet overwinnen. Wilt U er zijn, Heere? En wilt U troostwoorden spreken en licht geven in de duisternis? Heere, we leven in een moeitevol bestaan. Van buitenaf en misschien ook van binnenuit. Maar wilt U genadig op ons neerzien, ons bij de hand nemen. En geef, Heere, dat de wegen zo gebaand worden, dat we achter U mogen aankomen. En waar we dan komen, Heere, daar bent U al geweest. Wees met jongeren en ouderen die een andere gerichtheid in hun binnenste ervaren. Die een strijd daaromtrent hebben. Of misschien wel die menen dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn. Omdat ze denken dat ze als man vrouw moeten zijn of andersom. O God, het kunnen verborgen moeiten en kwalen zijn, waar anderen nauwelijks van weten en nauwelijks besef van hebben. Maar U wel, Heere, en U zijn al deze dingen bekend. Ontfermt U zich in Uw trouwe gunst over ons. We bidden U voor de voortgang van Uw woord, ook in het midden van deze gemeente. We dragen nogmaals onze vriend en broeder, dominee Kempeneers, aan U op. Heere, U hebt hem hier een plaats gegeven, samen met zijn vrouw. Geef dat hij dat ervaren mag. Dat hij met vreugde en met blijdschap zijn werk mag doen. En als er omstandigheden zijn, Heere, die deze blijdschap wel eens temperen. En die moeite en zorg geven. Heere, geef hem moed en krachten, opdat hij het van U mag verwachten. En Heere, we zaaien toch in hopen. We zien toch uit naar vrucht. Heere, wilt U geven dat het er ook mag zijn tot bemoediging van uw dienaar. Gedenk zo de voortgang van uw woord. Heere, laat ook in het midden van de gemeente en in het midden van de broeders er een samenstemming mogen zijn rondom uw woord. We hebben met elkaar uw woord ontvangen, Heer. Wilt u het bevestigen, ook in de enigheid van het ware geloof. We bidden u voor onze Dominicanus. En we danken u dat hij eerder deze week de hoge leeftijd van 95 jaren mocht bereiken. Wilt u met uw dienstknecht zijn, Heere. En geef dat hij in zijn ouderdom nog fris mag zijn en vruchten dragen mag tot verheerlijking van uw naam. En ook al is het preken dan wellicht vrijwel afgesloten, geef dat hij ervaren mag dat de woorden die hij zoveel jaren brengen mocht, dat ze waar zijn en dat hij er zelf uit putten mag. Wees met onze broeder dominee Procé in Canada, bij wie de ernstige ziekte van longkanker geconstateerd is. Met het bericht, Heere, dat genezing menselijkerwijs uitgesloten is. Wilt u met hem en zijn vrouw zijn, genadig ondersteuning bieden. En mogen ze op u hopen, Heere, ook in alle wegen. We bidden nu voor de dienaren die aan deze gemeente verbonden zijn. Onze broeder Bor, dominee Boyten. Wilt u ze nabij zijn, ook met hun respectieve vrouwen. Ook als de wegen moeitevol kunnen zijn. Heere, help ze ook in de taken die ze nog mogen verrichten. We bidden u voor het werk dat in Gent mag plaatsvinden, waar Jelis en de Lieke Verschoof hun werkzaamheden mogen verrichten in afhankelijkheid van u. Geef dat ze zich gedragen mogen weten door de gebeden, ook vanuit deze gemeente. En zo vragen we om de voortgang van uw werk en de komst van uw koninkrijk. Wees met ons kerkelijk leven en alle zorgen die er zijn. Ook wanneer er binnenkort een zogenaamd convent zal zijn waarin de kerken zullen samenkomen. Het is niet van weelde, Heere. Maar wilt u nog wonderen doen? Geef dat we niet van de gronden der vaderen afglijden, maar dat we verbonden mogen worden aan het werk dat u eertijds deed en dat u nog wil doen. Zo vragen we ook voor ons brede kerkelijk leven en voor alle kerken in ons land, Heere. Uw werk en het werk van uw geest. Gedenk de moeite van de samenleving. We denken aan de slachtoffers van de explosie enkele dagen geleden in Rotterdam-Zuid. Wilt u kracht en sterkte geven om al deze verschrikkelijke dingen te boven te komen? Dat alles mag een sprake zijn, Heere. Lezen we de schriften niet dat u, Heere Jezus, het zei, toen de toren van Siloam 18 mensen doodde. Indien gij u niet bekeert, zo zal het u insgelijks vergaan. Dat is de boodschap. Dan bidden we ook voor deze wereld, voor Israël en de volkeren. O God, ontferm u. Doe uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Tot verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons in uw trouw. Geef ons een dienst onder uw zegen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. We zullen nu zingen, graag gemeente, op Psalm 142... Psalm 142, de versen 1, 2, 5 en 7. 142, 1, 2, 5 en 7. Na het amen van de prediking zingen we het eerste vers van Psalm 32. Tekst voor de prediking, en min of meer kondigde ik dat vanmorgen al aan, is het vervolg van de stof die vanmorgen aan de orde was, de tweede gelijkenis, direct aansluitend op die eerste, van de versen 1 tot en met 8, nu de versen 9 tot en met 14. En ik vat haar gemeente dan maar samen met het lezen van het tiende vers. Lucas 18, vers 10. Woorden van de Heere Jezus. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander was een tollenaar. En wat eraan vooraf ging en wat er volgt. Geliefde gemeente, ik citeer. Toen zag ik dat er een weg naar de hel was. Zowel vanaf de poorten van de hemel als vanaf de stad Verderf. Velen van u herkennen het, ongetwijfeld. De slotwoorden in Bunyan's boek, De Christenreis. Een boek gewijd aan die pelgrim. Christen is zijn naam. Die door Gods genade de weg ten leven ging. Maar er is kennelijk ook een andere weg. De weg naar de hel. En Bunyan wijst erop. In het slot, je zou bijna zeggen in de climax van zijn boek. Hij wijst erop dat het een weg is die wel eens rakelings langs de hemelpoort loopt. Wat betekent dat? Bijna binnen. Bijna binnen. En toch buiten. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat is de oorzaak? Nou, gemeente, me dunkt dat de Heer Jezus in deze gelijkenis op die vraag antwoord geeft. We weten wel dat de Heer Jezus in zijn prediking doorgaans altijd met twee woorden spreekt. Opmerkelijk. Heel opmerkelijk. Hij, Christus, de grote profeet en leraar die gekomen is om de verborgen raad en welaangaande de zaligheid in deze wereld volkomen bekend te maken. Hij schroomt niet, gemeente, om evenwichtig te preken. Met twee woorden te spreken. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer. Wijze maagden en dwaze maagden. Vruchtbare ranken en onvruchtbare ranken. Schapen en bokken. Een jongste zoon en een oudste zoon. Hier een farizeer en een tollenaar. En ze zijn allebei op weg. En het lijkt wel, hoe opmerkelijk, het lijkt wel naar hetzelfde doel. En het lijkt wel met eenzelfde hart. Maar als we luisteren, niet alleen wat ze bidden, maar, en dat bedoelt de Heer Jezus om ons daarin iets te zeggen, hoe ze bidden. Hoe ze bidden. En daarmee, gemeente, wil de Heere Jezus Christus als die grote profeet en leraar onderwijs geven. Niet alleen dat je moet bidden, dat hebben we vanmorgen gehoord. Maar hoe je moet bidden. hoe je bidden moet. En dan ligt het voor de hand, deze twee gedachten. Hoe niet en hoe wel. Nou, dat kunnen de kinderen allemaal goed onthouden. Hoe je bidden moet, hoe niet en hoe wel. Zojuist heeft de Heer Jezus dus die gelijkenis van die biddende weduwe verteld. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het gebed is nodig. Zijn we daarvan overtuigd? En het gebed is vereist, gemeente. Het gebed is vereist. God heeft er recht op. Hij die ons schiep. Hij die ons onder zijn woord bracht. Hij die het zegt, zoek mijn aangezicht. Hij die het zegt, wend u tot mij en word behouden. Hij heeft er recht op. Hij wil het. En zo is het gebed onmisbaar. Een christen, lieve gemeente, een christen is een biddende christen, of hij of zij is geen christen. Begrijpt u dat? Een christen is een biddende christen, en zo niet, dan ben je geen christen. De toetssteen wordt aan het begin van de preek al aangelegd. Bij mij, bij de broeders, bij ons allen. Maar dan hoe? Dan hoe? Onze catechismus vraagt dat. En kijkt u het maar eens na. Vraag en antwoord 117. Wat hoort tot zulke gebed dat aan God aangenaam is en dat door hem verhoord wordt? Nou, het antwoord, lees dat vanavond maar eens. En praat er met elkaar maar eens over. Want het zou eigenlijk het beste een soort samenvatting kunnen zijn van de preek van vanmiddag. Wat hoort tot zulke gebed dat aan God aangenaam is en waaraan hij zijn belofte verbindt? Ja, vergeet dat niet. En dat door hem verhoord wordt. Ondertussen, en ik wil heel dicht bij u komen, het zal je nood maar zijn. Herkent u dat? Het zal je nood maar zijn. Het zal je worsteling maar zijn. Je zult je maar herkennen in de woorden van de apostel Paulus, maar wij weten niet te bidden zoals het behoort. Bidden? Dat kan ik helemaal niet. Bidden? Dat is nogal wat. Mijn stem opheffen tot de heilige God. Mijn zwakke en zondige gedachten en woorden bij hem brengen. Bidden? Wij weten niet te bidden zoals het behoort. De discipelen wisten het ook. Lees het maar in ditzelfde Lucas-evangelie. Ze gaan naar de Heer Jezus toe. Als ze de Heer Jezus, gemeente, horen bidden, even tussendoor, dan horen ze de Heer Jezus bidden. De Heer Jezus had zich verwijderd van hen en die was naar een woeste plaats gegaan. En daar zat hij, of waarschijnlijk stond hij, te bidden. En de discipelen zoeken hem. En ik kan me zo voorstellen, ze horen de Heer Jezus bidden. Dat hebben ze meer gehoord. Ja, ze hoorden de Heer Jezus bidden. En dan kijken ze elkaar aan. En dan zeggen ze, dat is bidden. Dat is bidden. Dan kunnen wij helemaal niet bidden. En dan gaan ze het vragen. Een gebed om een gebed. Dat mag, jongens en meisjes. Jij kunt het ook niet, toch? Nee, we kunnen het helemaal niet. Zo bidden dat het God behaagt. Daar hebben we de geest der genade en der gebeden voor nodig. Maar de discipelen vragen het. Heer Jezus, wilt u ons leren bidden? En dat doet hij. Dat doet hij. Dan neemt hij op de school van het gebed. En hij zegt, als je bidt, bid dan aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Enzovoorts. Wel, ook hier, gebedsonderwijs. Hoewel en hoe niet. En dan beginnen we maar bij vers 9. En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. De Heer Jezus, gemeente, richt zich dus kennelijk tot een bepaalde categorie mensen. Die hij kent. Ja, die hij kent. Waarvan hij weet dat ze zijn. De mens ziet aan wat voor ogen is. We zien elkaar ook, gemeente, vanavond in het oog. En we zien maar wat voor ogen is. Ik sta hier op de preekstoel en u ziet mij aan en ik zie u. Hoewel het is mij natuurlijk onmogelijk om u allemaal persoonlijk aan te zien. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Al die mensen die daar bij de Heer Jezus stonden. Velen vanwege de sensatie, vanwege de wonderen. Ze zijn volledig transparant voor de Heer Jezus. En hij kijkt dwars door ze heen. En dan zegt hij het. Sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en anderen niets achten. Dat waren ze. Die de anderen niets achten. En meende dat ze hoger zijn dan de anderen. Oh jawel, ze hebben ook wel zonde. Ja, natuurlijk wel. Maar die wegen best op tegen de goede dingen in hun leven. Veel Joden leefden met de gedachte van een weegschaal. We doen kwade dingen en dat is ernstig. Maar als we daar tegenover goede dingen zetten, wel dan weegt de schaal door. En dan komt het toch goed. Wat merken we opgemeten dat de Heer Jezus onderscheidend preekt. Dat moet nog. Onderscheidend preken. Er mag niet gepreekt worden, gemeente, alsof heel de gemeente één massieve eenheid is. Tot wie één en dezelfde boodschap komt. Ja, natuurlijk wel, dat kan niet anders. Want de predikant die onderscheidt het niet. Dat hoeft ook niet. Maar de boodschap moet gericht zijn op mensen in de gemeente, daar waar ze zijn. En daar moeten die naar zich op richten. Onderscheidend. Separerend. Niet zomaar in het algemeen. De dienaar moet zo preken, gemeente, dat het aansluit op de nood van de zondaren. Van hen tot wie hij zich richt. En daarom, de dienaar moet niet spreken wat de gemeente willen horen, maar wat ze moeten horen. Wat ze nodig hebben. Hypocrieten, huichelaars, moeten in de prediking ontmaskerd worden. Onbekeerlijken moeten verontrust worden. Bekommerden, waarlijk bekommerden, mogen bemoedigd worden. Kleingelovigen moeten aangespoord worden. En Gods kinderen mogen vertroost worden. En dat kan niet allemaal in één preek en dat hoeft ook niet. Dat doet de Heer Jezus ook niet in deze gelijkenis. Maar in het geheel van de prediking moet het allemaal aan de orde komen. En de prediking van de Heer Jezus, gemeente, is er het voorbeeld in. Hij preekte onderscheidend. Nou, dan nu eerst maar die fariseer. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer. Een fariseer. Gemeente, als iemand tegen mij zegt, jij bent ook een fariseer, zeg. Dan voel ik me hoogst beledigd. Begrijpt u wel? Moet je zomaar niet doen, moet je zomaar niet zeggen tegen iemand. Jij bent ook een fariseer, zeg. Bij ons heeft de klank fariseer iets van iets huichelachtigs. En dat komt natuurlijk uit de Bijbel, zeker wel. Maar als in de tijd van de Heer Jezus iemand getypeerd werd als een fariseer, wat hij ook was, dan bedoelde hij daarmee niet te zeggen dat hij een onoprecht mens was. Nee, dat was een achtenswaardig mens. Een fariseer was iemand die de schriften bestudeerde. Die de schriften kende. Die zijn leven wijdde aan de dienst van God. Die geweldig kon bidden. Ja, die dat ook wilde laten weten. Die op de hoek van de straat met zijn armen omhoog stond te bidden. En als de vaders en moeders dan langskwamen, dan gingen ze met een boog om die man heen. En de moeders zeiden tegen de kinderen, sst, dat is een heilige man. Dat was een fariseer. Wel, hij gaat dan ook naar de tempel om te bidden. Hij gaat de wereld niet in. Hij zoekt het bij de Heere en zijn dienst. Hij zoekt het heiligdom op. En hij zal het best gezongen hebben. Ja, niet in onze berijming natuurlijk. Maar hij zong dat best. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. En dat psalmwoord dat ik vanmorgen aanhaalde. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Dat was het gebed van de fariseer. En daar was die ook. En die onderzocht de wet. En ze spraken met elkaar daarover. Nou, dan kunnen we best jaloers zijn op zijn. Of niet? Jongelui. U, die midden in het leven staat. In alle drukte. Geldt het ook van u? Wat doet die man? Wat wil die fariseeën? Wel, hij wil de Heere prijzen. Doet hij ook? Hij dankt de Heere met zoveel woorden. Hij hecht ook waarde aan het gebed. En misschien weet hij ook wel veel te vertellen over de verhoring op het gebed. Hij roemt. En is er helemaal mee eens als je zegt, wie roemt, roemen in de Heere. En hij schrijft het althans met zijn woorden. Hij schrijft het niet aan zichzelf toe. Want hij dankt de Heere voor alles wat hij mag zijn. Nou, dat is toch een voorbeeldige houding? Die man, wel, we noemen hem vanmiddag allereerst maar even. Hij is een bekeerde man. Alle kenmerken heeft hij ervan. Hij ontvlucht het kwaad. Hij heeft een hekel aan de zonde. Hij is geen dief. Hij is geen echtbreker. Hij is geen rover. Hij is niet onbekeerd. Hij is bekeerd. Nou, daar word je toch jaloers op, of niet? Nou, met die tollenaar is hij op geen enkele manier te vergelijken. Zo'n tollenaar die zich als belastingpachter schuldig maakt aan afpersing. Gelukkig is hij zo niet. En hij haat niet alleen het kwade, hij doet ook het goede. Hij vast 2 maal per week. Doet u het ook? 2 keer per week vasten met een godsdienstige bedoeling? En hij geeft de tienden van alles wat hij bezit. Kennelijk heeft hij een lust en liefde om de Heere te dienen en in zijn dienst te wandelen. En hij houdt het nog niet eens bij dat wat verplicht is. Het was in de wet van Mozes, was het geboden om minstens 1 keer per jaar een periode te vasten. Maar hij doet het zelfs 2 keer per week. En van de agrarische producten moest je 10% afscheiden voor de Heere. Maar hij geeft de tiende van alles wat hij bezit. Nou, wat een man. Geweldig. Vervuld van de toewijding aan de Heere. Nog een beetje, dat is het beeld van deze man. En als we elkaar vanmiddag zo aanzien, in dit kerkgebouw zo, terwijl we er keurig bij zitten, wij allemaal, toch? Gemeente, we lijken erop. Helemaal. Wij zijn dan wel niet in het wit gekleed, zoals dat kleed van de fariseer, maar wij hechten meer aan donker. Nou, als ik zo de kerk rondzie. Wat een voorbeeld, deze man. Deze fariseer. Deze keurige en nette man. Wat lijkt hij veel op mij en op u. Wat zit er veel goed in zijn leven. Ja, u zit er al lang op te wachten, gemeente, want we kennen de geschiedenis. Er is wel een ernstige schaduwzijde van het leven van deze fariseer. En we moeten eerlijk zeggen, dat doet al het andere teniet. Namelijk voor Gods aangezicht. Want we leven voor Gods aangezicht. En ik zeg het nog maar een keer. Wij zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En dan moeten we vanuit wat de Heer Jezus over deze fariseeën zegt, toch nog wel de vinger leggen bij een aantal dingen. Gemeente, dan wordt het beeld totaal anders. En hoe dat geldt als spiegel? Allereerst de houding van deze man. De Heer Jezus zegt heel nadrukkelijk, de fariseer staande. Hij heeft een staande houding. Hij is fier en zelfbewust. Hij mag gezien worden. En hij wil ook gezien worden. De houding van een bezittend mens. Die niet laat zien dat hij met zichzelf aan de grond gekomen is. En dan ook dit nog. We lezen, hij bad bij zichzelf. En dat betekent niet hier dat hij in stilte gebeden heeft. Nee, maar dat hij zich afzondert. Dat hij apart staat. Dat hij een plaats gekozen heeft helemaal vooraan. Tot vlakbij het altaar op het binnenste voorhof. Brutaal en vrijpostig. En dan de inhoud van zijn gebed. Is dit, gemeente, het gebed van een behoeftige zondaar? Deze fariseer spreekt wel een mooi gebed uit. Maar van echt bidden is geen sprake. Het is feitelijk niet meer dan een alleenspraak, waarin hij zichzelf in al zijn goedheid en zijn voorbeeldigheid aan de Heere presenteert. Wat blijkt als we zijn gebed goed lezen? Hij heeft aan de Heere helemaal niks te vragen. Hij is van alles wat hij nodig heeft en wat hij is, ruimschoots voorzien. Zijn zakken zitten boordevol. Hij kan de Heere zelfs nog wat aanbieden. Hij heeft een overschot aan goede werken. Zelfs groter dan van hem gevraagd wordt. Hij vastte veel vaker en hij gaf meer tienden dan waren voorgeschreven. En de Heer in de hemel heeft het met deze man wel buitengewoon getroffen. Maar nu, gemeente, de toetssteen. De toetssteen voor mij en u. Wat blijkt in het leven van deze man? En gemeente, dan komt het dichtbij. Net zo goed voor mij, laat ik het er nog maar eens een keer bij zeggen. De toetssteen. Het beeld dat de Heer Jezus van deze man schetst, daarin blijkt dat deze man verblind is in geestelijke zaken. Bij al het goede dat van hem gezegd wordt. Wat hij niet doet en wat hij wel doet. Maar hij is verblind in geestelijke zaken. Wat bedoel ik daarmee? Wel, hij kent zichzelf niet. Hij is verblind in de kennis van zichzelf. Hij acht zichzelf hoger en beter dan anderen. En zeker dan die tollenaar daarachteraan. En dat hij met Adam van God is afgevallen. En dat het ook hem geldt wat het getuigenis van de grote God in de hemel is. Dat alle mensen zijn afgeweken en dat niemand God zoekt. Daar weet hij niet van. Daar heeft hij geen besef van. En dat hij aan de verdoemenis is onderworpen en zich de eeuwige straf heeft waardig gemaakt. En dat hij alleen door het wonder van Gods genade daarvan verlost kan worden. Daar hoor ik geen syllabe van. Niks. Geen kennis van zichzelf. Gemeente, dat is heel ernstig. U, gemeente van Barendrecht, verkeert wekelijks onder een prediking waarin u die spiegel wordt voorgehouden. Niet alleen vandaag, echt niet. Maar alle keren. Hebt u het al ontdekt? Heb je het al ervaren? Heb je in die spiegel gekeken wie je bent? Ik stel de vraag maar, gemeente. We gaan er verder op door. Maar de vraag is wel, ik wel? Laten we eerlijk zijn, als we deze geschiedenis lezen, deze gelijkenis, dan willen we ons graag bij de tollenaar voegen. Nou, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Dit is de eerste toetssteen. Ken ik mezelf? Ik ben als een verloren mens, afgesneden uit de gemeenschap van de heilige God en niet in staat om voor God te leven. En is ook nog eens een keer verblind in de kennis van de heilige God. Hij beseft niet dat hij daar in het heiligdom staat, in de tegenwoordigheid van een God die terrein is van ogen, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Uit alles blijkt, hij denkt over God als zou God een mens zijn. En dat is de verblinding, gemeente, van ieder mens van nature. Wij projecteren ons beeld op God. In plaats van dat we ons vatbaar laten maken voor de projectie van wie God is in ons leven. Dat is het grootste kwaad. In die valkuil is Eva al gevallen. Heeft God niet gezegd? En ze dacht dat God was als een mens. En daardoor wilde ze zelf als God zijn. Geen besef van wie God is. Dat hij zijn woord gestand doet als hij het zegt. Ten dagen als je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. Is het alles op je afgekomen, gemeente? Ten dagen als je daarvan eet, en dan mag je alle zonden invullen, je eigen verloren zondig bestaan, dan zul je de dood sterven. Dan is er geen toekomst voor je leven. Dan kun je het hier goed hebben, maar dan is er geen toekomst. Deze man had er geen besef van. Wie hij zelf was en wie God was. En dan is die gemeente ook nog een keer verblind aangaande de wet. De wet van God. De geestelijkheid van de wet van God. Oh, hij denkt dat hij eraan voldoet. Door de tienden te geven en door te vasten en door niet te zijn als die, al die anderen. Nou, dan voldoe je toch aan de wet van God. Als je alle tiende geboden langs gaat en je legt je eigen keurige leven ernaast. Nou, keurig. Maar gemeente, dat de wet van God geestelijk is. Die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Met een zuiver hart. Met een gereinigd geweten. Met een geheiligd verstand. In gerechtigheid. Die ik niet voor het grijpen heb. Maar die mij geschonken moet worden. En hij beseft er niks van. Dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. En dat ik tot alle kwaad geneigd ben. En het goede kom er niet aan toe. Hij kent zichzelf niet. Hij kent God niet. Hij beseft de geestelijkheid van de wet niet. En daarom heeft hij ook geen begrip. En daar komt het dan in tot uitdrukking. Van de ware weg der zaligheid. En van de Christus der zaligheid. Van de noodzaak om een middelaar te hebben en een borg voor je ziel. Gemeente, wie niks van de wet kent en dat onder ogen heeft moeten zien, die zal ook niks van het evangelie kennen. En wie niet heeft leren bukken en buigen, heeft leren kermen onder de wet. Die zal de vrolijkheid, om met Luther te spreken, de vrolijkheid over de inhoud van het evangelie evenmin kennen. Wat moet je dan met de Heer Jezus doen? Lijkt goed met deze man, met zijn mond. Maar als hij in de spiegel zou zien, dan zou hij zich doodschrikken. En dat is de bedoeling, gemeente. Dat is de bedoeling vanmiddag. Deze spiegel, dat ik het zie. En dat de adem in mijn keel stokt en dat ik zeg, o God, ben ik dat? En daarom dit woord van de Heer Jezus. Gemeente, het is ontroerend. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. Wat een arme tierigheid. Moet je daarmee de eeuwigheid aan? Is het dat waarmee je door het leven wilt? Zou dat God behagen? Kun je zelf toedoen aan je gerechtigheid door af en toe te vasten en de tiende te geven en een keurig leven te leiden en 2 keer per week in de kerk te zitten en een keurige dominee te zijn en een trouwe ambtsdrager te zijn? Is dat het? Gemeente, dan besef ik er helemaal niks van. En weet u wat het gevaar is? Dat je er te laat achter komt. Als je voor de rechterstoel van God staat. En de Heere gaat afrekenen. En de Heere gaat je toetsen of er gerechtigheid in je leven is. Nee, niet de gerechtigheid van de fariseeën en niet de gerechtigheid van de wet. Maar die andere gerechtigheid die de Heere geven wil. En welke weg? Nou, dat is de weg van die tollenaar. En daar gaan we nu naartoe. De tollenaar. Ach, de tollenaar. Wel nu, gemeente, vergist u niet, laat ik dat toch eerst even zeggen, zoals we een beetje een negatief beeld hebben van zo'n fariseer. Maar toen, ik zei het al, dat was een voorbeeldig man in de ogen van de mensen. Wel, zo hebben we misschien ook een beeld van die tollenaar. Dan denken we aan Levi en dan denken we aan Zacchaeus en dan denken we aan deze gelijkenis. Maar zo'n tollenaar, gemeente, het was een akelige man. Dat was echt geen lievertje. Dat was een echte zondaar. Die stond gisteren nog bij jou op de stoep. Laat ik het maar even concreet maken. En die troggelde je geld af. Voor zijn eigen winst. Dat was een tollenaar. Een tollenaar. Dat was een echte zondaar. Dat was een dief. Dat was een handlanger van de bezetter. Dat was een collaborateur. Dat was een echte NSB'er. Zo'n man. Niet te vertrouwen. Zo'n tollenaar, als die je een hand gaf, dan moest je in de afloop wel even je vingers stellen of je alle 5 nog had. Begrijpt u? Dat was een tollenaar. En die tollenaar, die gaat ook naar de tempel. De Heer Jezus, hij zegt het. En de tollenaar, van verre staande. Wat is dat nou? Hoort dat bij een tollenaar? Van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Zie je hem gaan? Eerst die fariseer. Voorop, hoog, groot, zelfbewust. En dringt helemaal door tot het voorste van de voorhof. Dat was zijn plek, misschien wel gereserveerd. Die tollenaar, die durft nauwelijks. Hij sjokt naar de tempel. Want hij weet, elke stap dat ik dichter doe naar de tempel, nader ik het heiligdom van de grote en eeuwige God, voor wie ik niet bestaan kan. En als hij nog maar net op de voorhof is, dan stopt hij al. Van verre staande. Van verre staande. Misschien bleef hij wel in de buitenste voorhof. De voorhof van de heidenen. In de vergeten hoek. Daar stond hij. Zie je hem staan? Waarom eigenlijk? Nou, gemeente, deze man. Hij vreest. Hij beeft. Hij vreest voor de heilige majesteit van God. Waar het de fariseer aan ontbrak. Dat bezat deze zondaar. En nogmaals, een echte zondaar. Eén die nagewezen werd. Eén die nagejouwd werd. Voor wie de mensen op de grond spuwden. Dat was een tollenaar, zulk een. Maar daar gaat hij. En hij weet het. Naar de tempel. Maar daar woont God. En die God is een verterend vuur en ik kan voor hem niet bestaan. En daarom bleef hij achteraan, want hij durfde de heilige God zomaar niet onder ogen te komen. Hij had er besef van gekregen van wie die was. En gemeente, laat ik dat nou maar nader invullen. Ik denk dat het in het geheel van de schrift wel mag. Deze man, hij beleed niet alleen zijn diefstal en alles en al die vreselijke dingen die hij gedaan had zoveel jaren achtereen. En zijn winstbejag en al die dollartekens in zijn ogen en zo. Maar hij wist het. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar het is nog veel erger. Want ik ben geen zondaar omdat ik zonden doe. Maar ik doe zonden omdat ik een zondaar ben. Omdat het uit mijn verdorven hart voortkomt. Daarom. En het is mijn zonde. Mijn zondig bestaan. Die scheiding maakt tussen God en mijn leven. En gemeente, dan is het besef van zijn diepe onwaardigheid die hem achteraan houdt. En hij beseft het dat ik er nog mag zijn. En dat ik naar de tempel mag. En dat ik mijn gebed, mijn stumperende, stamelende gebed tot de Heere mag oprichten. Ook dat is al genade. Dat God me niet in het helse vuur geworpen heeft. Dat is enkel zijn langmoedigheid en verdraagzaamheid. En het zijn de goede tierenheden des Heeren. Dat ik nog niet vernield ben. En daarom staat hij van verre. En dat wordt ook nog eens een keer onderstreept door zijn houding. Hij wilde ook zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Dat is wel een verschil met die ander. Die fariseer, gemeente, die keek de heilige God onbeschaamd in de ogen. Want hij had wat mee te brengen. Hij had wat te bieden. Maar deze man heeft niks. Geen deugden, geen kwaliteiten. Helemaal niks. En daarom kijkt hij naar de grond. Daarom, gemeente, brengt dit herinnering aan dat andere gebed wat ik in het profetenboek van Jesaja lees. Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Gemeente, ik ga u wat voorlezen. Kent u het boek van Theodorus van der Groen? De toetssteen van ware en valse genade? Beveel het aan. Dat is een scherpe toetssteen. En je schrikt er af en toe van. Maar je moet wel doorlezen. En binnen in dat boek staat een preek. De preek over de boetvaardige tollenaar, gemeente. En Van der Groes schrijft dan, en ik lees het maar voor omdat ik het niet beter kan zeggen dan hij. Zulke gezichten van Gods heerlijkheid ontvangen geen anderen dan alleen de nederige heiligen. Namelijk om hen voor te bereiden, jawel, het gaat ergens heen. Om hen voor te bereiden op de genieting van Gods zalige gemeenschap door Christus in de weg van zuivere genade. De geest leert de arme zondaren eerst hun ogen voor hem neerslaan. Met diepe schaamte en berouw. Uit een ontmoedig ontzag voor Gods oneindige hoogheid en heiligheid. En dan doet hij die ogen al bevende opheffen. Om Christus te aanschouwen. Die een verzoening is voor hun zonden. Nou, daar weet deze tollenaar op dit moment nog niks van. Maar gemeente, het is wel de weg. En opnieuw de toetssteen. De spiegel. Ga je mee? Zet je diezelfde stappen? Weet je ervan? We lezen nog meer. Hij slaat zich op zijn borst. Vol bitter berouw slaat hij op zijn borst. Jongens en meisjes, je slaat niet voor zijn hoofd. Dat kunnen wij wel eens doen. Je zegt, hoe heb ik dat toch kunnen doen? Je slaat je voor je hoofd. Nee, hij slaat op zijn borst. Want hij weet, hier van binnen. Hier is een vuile bron van wanbedrijven. Hij slaat zich op zijn borst als een teken van ongeveinsde boetvaardigheid en van oprecht berouw. En hij zegt het, o God, wat ben ik een hardnekkig zondaar. Hoe heb ik tegen u gezondigd, Heere? Hoe zwaar en menigmaal heb ik uw geboden overtreden? Heb ik uw hoogheid veracht? Heb ik uw wil tegengestaan? Heb ik uw geduld misbruikt? En je hoort uit zijn mond geen enkele verontschuldiging. Deze mens, gemeente, is één en al zondaar. Zijn voeten zijn boetvaardige voeten, want hij blijft op een afstand. Zijn ogen zijn boetvaardige ogen, want hij slaat ze naar beneden. Zijn handen zijn boetvaardige handen, want hij slaat ze op zijn borst. En zijn hart is een boetvaardig hart, want hij beleidt het. O God, wees mij de zondaar genadig. Hoor je de schreeuw? O God! Opvallend. Hij gebruikt dezelfde woorden. O God! Dat doet de fariseer ook. Maar gemeente, c'est le ton qui fait la muziek. Het is de toon die de muziek maakt. O God! We kunnen dezelfde dingen zeggen. We kunnen dezelfde dingen zeggen. Maar in de hemel wordt het gewogen. En die woorden, o God, van de fariseeën, die worden weggekeurd, afgedaan. Maar die van de tollenaar, ze komen uit een oprecht gemaakt gemoed. O God, zo roept hij, wees mij zondaar genadig. Gemeente, ik heb veel op met de Statenvertaling. Maar hier hadden ze het wel een beetje anders mogen vertalen. Want er staat heel duidelijk in het Grieks, wees mij de zondaar genadig. Dat staat er. En zo had het vertaald moeten worden. Wees mij de zondaar genadig. Zoals Bunyan. Bunyan in zijn eigen levensbeschrijving. Grace abounding for the chief of sinners. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Gemeente, als ik zondaar voor God word, dan ben ik de zondaar. Met Paulus. Die het zegt, de voornaamste van de zondaren. Ik heb alleen met mezelf van doen. Die fariseeën die kijkt naar die ander. Maar de tollenaar gemeente kijkt, komt aan een ander niet toe. Mag dat misschien ook een toetssteen zijn? We hebben dikwijls onze mond vol over anderen in de gemeente en zo. Denk ik, zal hier ook wel zo zijn. Maar waar God je eerlijk gaat maken, kom je aan een ander niet toe. Heb je genoeg aan jezelf, dan zeg je, ik ben de zondaar, Heere. O God, wees mij de zondaar genadig. Eerlijk gezegd, toch. Wij schrikken er niet meer van, toch? Of u wel? Wij schrikken er niet meer van als we zondaren genoemd worden. Als het op huisbezoek zo gezegd wordt, maar weet je wel dat je een zondaar bent? Dan schrikken we zomaar niet. Dat horen we zoveel. De preekstoel. Maar als het dus op je hart geklemd wordt. En als het waarheid wordt. En als je het gewicht ervan gaat verstaan. Dan zeg je, o God, ik ben de zondaar. Ken je dat ook wel? Dat je daar zomaar niet van wil weten. Als de Heilige Geest gemeente daarvan gaat overtuigen. Weet je wat ik dan doe? Dan ga ik er tegenin vechten. Dat wil ik helemaal niet. Daar zijn goddelijke krachten voor nodig. om het te vloeren, om het op de grond te krijgen. En wat een wonder als de Heer het doet. Als Hij al mijn tegenkrachten gemeente overwint. En als Hij de sterkste in mijn leven is. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar daarmee klopt Hij aan. Daarmee roept Hij de Heere aan. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen. En dan gaat de Heer het waarmaken. Gij vergeeft de ongerechtigheid mijn zonde. Is dat hier aan de orde? Vergeving? Ik heb eigenlijk nog een opmerking over de vertaling hier. O God, wees mij zondaar genadig. Letterlijk staat er. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Dat woord verzoend staat er. Wees met mij de zondaar verzoend. Dat is natuurlijk genade. Maar u moet weten. Die tollenaar stond wel van verre. Maar daar in de verte. Wat zag hij daar? Daar zag hij het heiligdom. Waar verzoening plaatsvond. Waarvan hij wist dat daar op de voorhof het brandofferaltaar was. En dat daar in het heilige der heiligen de ark der verzoening met het verzoendeksel was. Wel, dat woord wordt hier gebruikt. Hij doet toch in zijn ootmoedige en hartstochtelijke belijdenis van zijn verloren staat en van zijn geweldig zondig bestaan. Doet hij een appel op verzoening die bij God is. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Want ik ben een zondaar, Heere. Maar bij u is vergeving. Bij u is verzoening. Moet ik er nog meer over zeggen? Het hoeft niet, denk ik. Keer ermee, gemeente, naar uzelf in. En laat het u aan dezelfde troon van Gods genade brengen. Om in dezezelfde weg te gaan voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Want in de weg van de heiligmaking, in het leven der bekering, gemeente, hebben Gods kinderen altijd weer die plaats nodig. Zoals de apostel Paulus het ook in Romeinen 7 met zoveel woorden over zijn eigen leven zegt. Ik ben vleeselijk. En onder de zonde verkocht. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Deze weg. En dan, gemeente, dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Ik zeg u lieden. Deze ging af. Gerechtvaardigd in zijn huis. En dan staat er meer dan die, maar eigenlijk betekent dat heel anders dan die. Tegengesteld aan die ander. God hoort het gebed. Gemeente, hoe kostelijk. Hoe kostelijk. God in de hemel. Hij ziet daar, ja in deze gelijkenis. Hij ziet daar die man die in het stof voor de Heere ligt neergebogen. En het woord dat ik vanmorgen aanhaalde mag ik ook vanmiddag hierbij wel zeggen. Dan zegt de Heer het. Dit volk, dat heb ik mij afgezonderd. Deze, die kermers, die roepers, die tobbers. De zondaren, zij zijn het. De verlorenen, zij zijn de verkorenen. En wat een verschil met die ander. Twee mensen gingen op naar de tempel. De tollenaar en de fariseer. Ja, zegt de Heer Jezus, hoor eens. En ieder die zichzelf verhoogt, die zichzelf opblaast, die wat wil zijn, die zich er niet voor over krijgt om zich voor de Heer te vernederen en zondaar voor God te zijn, die zal vernederd worden. En dat zal toch even een vernedering zijn, gemeente. Weet u, dat is de eeuwige verdoemenis. Ik zeg het maar rechtuit. Dat is de eeuwige verdoemenis. Kun je hier in dit leven op hoge poten lopen. En dan kun je menen heel wat te zijn. Dan kun je 1000 keer op een kansel gestaan hebben. Dan kun je 10.000 stappen in de gemeente gedaan hebben als ambtsdrager. Dan kun je ijverig geweest zijn in de gemeente, in de bouwcommissie of weet ik dat. En dan kun je 10 jaren in de kerk gezeten hebben. Maar ik ben nog nooit tot vernedering geraakt. Ik heb mezelf altijd verhoogd. En dan zal ik vernederd worden. Dan zal de Heer het zeggen, ik heb je nooit gekend. Waar was je? Waar was je? Toen die klemmende prediking op je hart gelegd werd, waar was je? Ik heb je nooit aan mijn voeten gezien. Daar was je te hoog voor, daar was je te groot voor. Je wilde wat blijven zijn. En dan zal hij het zeggen. Ga weg van mij. Ga weg van mij. Want je hebt mijn bloed veracht. En de hoge God zal zeggen. Je hebt mijn lam vertrapt en veracht. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, gemeente, dat is geen kwaliteit. Dat is geen prestatie. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Gemeente, het is hetzelfde als het slot van de preek van vanmorgen. De Zoon des Mensen. Als hij komen zal. Zal hij geloof vinden op de aarde, gemeente, dit geloof. Dat toevluchtnemende geloof. Dat zich naar de Heer en naar Christus uitstrekkende geloof. Dat het zich niet meer permitteren kan om buiten hem te blijven. O Heere Jezus, zie mij aan. O God, wees mij genadig. Maar gemeente, weet je wat de praktijk wel eens is? Wij bidden dat gebed ook wel, denk ik, toch? O God, wees mij de zondaren genadig. Maar ik vrees dat tegenwoordig de fariseeën het ook bidden. En er nog wat mee kunnen zijn. Wil je jezelf ook op dat punt toetsen? Bid of het waarheid in je binnenste zal zijn. Wel, uw gemeente, ik ga maar afsluiten. Ik denk dat er genoeg gezegd is. Laat ik maar eindigen met waar ik mee begon. Ernstig is het. Toen zag ik dat er een weg naar de hel was. Zowel vanaf de poort van de hemel als vanuit de stad Verderf. Maar vanmiddag is u gepredikt. Het hoeft niet. Lieve gemeente, het hoeft niet. De laatste woorden van mijn preek zijn van Kolbrugge. In zijn catechisatieboekje stelt hij een vraag. Waaraan kan ik weten of ik uitverkoren ben? Dat is een vraag. Dat moet je weten. Je bent toch niet gerust als je daar niets van weet? Waaraan kan ik weten of ik uitverkoren ben? Weet u wat het antwoord was van Kolbrugge? De tollenaar stond van verre. De tollenaar stond van verre. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, u maakt zalig die het niet zijn. En mag dat tot troost zijn, Heere. Als ik mezelf erbuiten moet zetten, ziende op mezelf. Geen gerechtigheden, geen kwaliteiten. De wet veroordeelt me en mijn geweten bevestigt het. En de boze zegt dat je hebt geen heil bij God. U maakt zalig die het niet zijn. Zulke akelige mensen als tollenaars, zulke, heren, die hun zonde moeten belijden, voor u in het stof moeten komen. En dan de zonde van de eigen gerechtigheid, heren, want fariseërs kunnen ook nog zalig worden. Nicodemus toch en anderen, zelfs nadat u naar de hemel gegaan bent, vele priesters. Heren, er is doen aan. Er is echt doen aan en daar danken we u voor. Want uw genade is menigvuldig. En u hebt het voorhanden, heren, de menigerlei genade. En het past. Het sluit zo aan bij onze nood en dood. U weet er weg mee, heren, door uw geest en uw genade. Die heilige geest die het uit Christus neemt en die het zomaar wegschijnt. Licht in mijn duisternis. Leven aan mijn dode ziel. Genade in mijn schuldig bestaan. Doe het, Heere. Doe het menigvuldig. Heere, doe het bij allen. Tot roem van uw naam. Gedenk ons in deze nieuw begonnen week. Wilt u met ons zijn in de taken die wachten. We bidden u voor de Bunyanavond. Geef dat het een goed en gezegende ontmoeting mag zijn. Waarin onderwijs gegeven wordt en onderwijs ontvangen. Wilt u ook vanavond zijn wanneer we nog met de jongeren samen mogen komen. Om een heel actueel onderwerp met elkaar te bespreken. Zo bidden we voor jongeren en ouderen, voor het werk van huisbezoeken en catechese. En voor alles wat wacht, ook in het midden van de gemeente, laat het mogen zijn tot eer van uw naam en tot stichting van uw kerk. Verhoor ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nog het zesde vers van Psalm 32. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.